Welkom bij een RTV Los podcast.
Iedereen heeft een verhaal, maar wat drijft de mens achter de mens?
Dit is
Het Zijn Het Mensen, de podcast van Dirk Brands.
Bij mij aangeschoven hier bij Het Zijn Net Mensen, hier aan de keukentafel, heel gezellig, Alcohol Tonder. Goedemorgen Alcohol, welkom.
Goedemorgen Dirk, dankjewel.
Wat leuk dat je hier aan mee wil doen.
Ja nee, super, vereerd, ja.
Ja, vereerd, hoe bedoel je?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel mooie mensen in Steenwijkerland en je hebt ook al heel wat mooie mensen voor de microfoon gehad. Dus nou, dat ik in dat illustre rijtje mag zijn, vind ik leuk, dankjewel daarvoor.
Nou ja, je bent ook min of meer een beetje een bekende Steenwijkerlander, hè?
Ja, nou laat ik zo zeggen, heel lang op dezelfde plek gezeten en daardoor heel veel mensen leren kennen en andersom, ja.
En waarom is daar gestopt alcohol?
Ja, kijk, we hebben samen met Annemarie natuurlijk mijn vrouw 27 jaar lang aan één streep de exploitatie gedaan van het Mauritshuis in Blokzijl met heel veel plezier. Tussendoor nog een tweede bedrijf gehad, een paar jaar in Vollenhoven en uiteindelijk geconstateerd dat we... Ja, dat er meer dingen zijn in het leven. Het is gewoon een prachtig bedrijf, prachtige plek. Ik geniet nog steeds van Blokzijl. Maar ja, we kregen op een gegeven moment gewoon steeds sterker het gevoel dat we een andere richting op wilden.
Nou, ik ken dat gevoel ook wel een beetje. Als je altijd hetzelfde doet, dan begint het ergens te kriebelen. Hè?
Ja, het is ook wel zo. Wij zijn heel jong begonnen en dat klinkt altijd heel stoer en heel fijn. En, alleen ja, daardoor kom je ook wel tot de constatering. Als je, nou, dit ging een beetje spelen 2 jaar geleden. Toen was ik 48 en denk ja, wil ik nog op deze manier door? En we hebben best wel veel gelaten. Sterker nog, best wel heel hard gewerkt, al zeg ik het zelf. Om dat bedrijf op te bouwen. Nou, je hebt het deel zelf natuurlijk vanuit je Blokzijltijd meegekregen. Hoeveel effort en hoeveel investeringen en hoeveel tijd. En gewoon 7 dagen per week echt dat bedrijf gebouwd. Steen voor steen, vloer voor vloer, plafond voor plafond. Ja, dan kom je halverwege je leven, dat hoop ik dan, van ja, wil ik nog op deze manier door? Want er is niks wat ik niet leuk vind aan het bedrijf. Echt prachtig. Het heeft ons ook echt pijn gedaan om het om een afstand van te doen. Maar als je geen beslissing neemt, gebeurt er niks. En
Ja, ik ken het een beetje. Je roest vast, het kriebelt wat. Ja. Je hebt ook een privéleven. Maar volgens mij, als je horecaondernemer bent, heb je dat niet zo heel veel. Dan ben je ook bijna 24-7 in de weer.
Kijk, wat natuurlijk veel ondernemers hebben. Je staat gewoon altijd populair gezegd aan. Er is altijd wel wat, zowel positief als soms ook negatief. Dus er is geen moment eigenlijk dat je met je benen over elkaar zit. Die denkt van dat je niet met dat bedrijf bezig bent. En dan heb je met horeca en exploitatie zoals wij ook hadden. Ja, dan ben je ook fysiek natuurlijk gewoon heel veel aan het werk. Ja, die combinatie betekent wel dat het soms dat het fijn zou geweest zijn als er 8 dagen in de week zouden zitten. Maar dat zaten er niet, helaas.
Ja. Dat denken soms wel meer mensen, hè? Ja, 8 dagen in de week. Ik ken één bedrijf die is 8 dagen in de week open.
Legendarische quote.
Ja, legendarische quote. Ja, inderdaad. En dat is ook wel erg leuk. Hey, laten we eens bij het begin beginnen, Alco. Van wie ben je erin?
Nou, mijn ouders, Ab en Marijke Tonder, die zijn oorspronkelijk afkomstig uit Assen en omgeving. En zijn via mijn vader werkte bij de gemeente terechtgekomen in Vollenhoven. Toen nog gemeente Vollenhoven, daarna Brederwiede. Dus mijn geboorteplek is Vollenhoven.
Dus je bent er van Ozen?
In principe, ja, men zegt van wel. Alleen ik zeg nu wel, ja, ik woon nu meer zo lang in Blokzijl. Langer in Blokzijl dan in Vollenhoven. Dat ik dat gevoel sterker heb dat ik bij Blokzijl hoor. Ik ben ook letterlijk in de kolk gesodemieterd. Dan heb je de eer en de zegen dat je je Blokzijler van mag noemen. Maar oorspronkelijk Vollenhoven. En de middelste van 3. Dus een oudere zus, 3 jaar ouder. En een jonge zusje, 3 jaar jonger. Dus,
was lekker gezellig thuis dus.
Ja, was prima thuis. Nee, mooie jeugd gehad. We hadden toen de tijd een mooi vrijstaand huis in Vollenhoven. Grote tuin. Dus heel. Mijn ouders waren altijd wel veel. Mijn moeder was er ook altijd. Dus daar kijken we wel prettig op terug. Ja.
Ah, dat is wel goed om te doen, natuurlijk. Ja. Hè? Hoe is die liefde voor de horeca dan begonnen?
Nou, uiteindelijk eigenlijk best wel op een grappige manier. Ik vond het zelf wel heel basaal leuk als een grote verjaardag was. We hadden een hele grote kelder onder het huis. En daar kwamen wielrenclubs. Een oom van mij uit Eelde kwam dan al fietsend. En die moest al koffie met gebak en verjaardagen thuis. Ach, ik vond dat wel leuk om een beetje te bedienen en een beetje de aanwezige te zijn. Maar goed, primair ging je vaak in de polder aan het werk. In Noordoostpolder als jongste 13, 14-jarige. Maar ik op mijn kont tussen de aardbeien. Ik denk, dit is niks voor het onder. ik moet wat anders. En toen heb ik letterlijk, ja, met respect, maar dat geheist en met die bloembol en droogbloemen knippen, ik weet allemaal niet. Maar
ik heb het één keer gedaan, nou, hoor. Ik ben er gelijk omgedraaid.
Nee, ik zat op de kont dus nabij. Ik was te broeden op de knieën zitten, maar ik vond helemaal niks. Maar ja, wat moet je dan? Want mijn ouders waren wel zo prima. Gewoon, je gaat wel aan de gang. We gaan hier niet lopen hobbyen. Dus een baantje bij de supermarkt. En uiteindelijk heb ik gewoon random, zoals dat heet tegenwoordig, een keer bij de lokale Vollenhof gesolliciteerd, het restaurant. En daar werd ik warempel aangenomen in de bediening. Een blousje gekocht, vlinderstrikje gekocht en daar begonnen. En de ironie is, die zaak hebben we 10 jaar later toen overgenomen. Dus als jongste bediende begonnen op mijn 15e en 10 jaar later dat bedrijf overgenomen. Toen hadden we natuurlijk Mauritshuis al. Maar ja, dat was heel erg leuk. Dan heb ik jaren bij in de Vollenhof gewerkt. En mijn buurman in Vollenhoven was bedrijfsleider of hoofdober bij de Otterskooi. Dus die pelde na een jaartje van, joh, zou je niet bij de Otterskooi willen werken? Lijkt je dat niet leuk? Ik denk, oh, nou, dus een stap gemaakt. En daar eigenlijk blijven hangen. Maar goed, altijd. Ik vind het werk nog steeds heel fijn. Het werken met mensen. Het mensen kunnen beïnvloeden met je grap of grol. Maar ook wel mensen gewoon gastvrij bedienen en benaderen. Ja, ik vond het een prachtig vak.
Ja, en had je toen in die tijd ook nog wel ruimte dan om een vriendin te vinden?
Oeh. Nou, nee, eigenlijk niet. Schadde wel eens wat. Maar het was eigenlijk. Ik ben naar de MAVO de hotelschool gaan doen in Zwolle. En dat was 5 dagen de week naar school en de weekenden werken. Altijd was er geen discussie. Kijk, we hebben nu een iets andere tijd dat de jongeren nog wel eens wat meer uitmaken wanneer ze werken. Maar dat was toen geen keuze. Niet werken was gewoon geen baan. Punt. Kon je gewoon op, zo Hollands gezegd, kon je gewoon opdonderen. Ja, en dat ging vanaf mijn 15e heb ik gewoon altijd gewerkt. En het laatste jaar van hotelschool was stage lopen. Dan heb ik in Nieuwsport gedaan bij de Tweede Kamer en in Ibis Hotel Utrecht. Maar dat plande ik dan zo. Dat ik 5 dagen die stage had door de week. En dat ik dan extra diensten draaide. Zodat ik vrijdagmorgen op tijd weg kon uit Den Haag. En dan was ik vrijdagavond in de Otterskooi. Zaterdag en zondag. En dan maandagmorgens heel vroeg weer met de trein richting Den Haag.
En toen begon het daar 24/7 bij je bezig met de horeca.
Ik heb ook nooit anders geweten. En ook niet anders gedacht dat het zo ook hoorde. Maar ja, wel die drive gehad van oké, enerzijds geld verdienen als bijbaantje. Maar aan de andere kant ook wel van oké, op deze manier kan ik gewoon veel kennis en ervaring opdoen. Maar het was ook geen discussie thuis zitten. Maar ook niet dat ik echt gedwongen ben door mijn ouders, maar het was wel gewoon aan de gang.
Maar ja, je moet wat doen.
Ja, je moet gewoon wat doen. Ja,
ja, dan heb je ook een paar centjes om aan en dan kun je wat
dat heeft me uiteindelijk natuurlijk wel geholpen toen de overname van het Mauritshuis in beeld kwam. Ja, dat ik wel een paar spaarcentjes had, ja.
Ja, dat is wel mooi. Hey, op de MAVO gezeten in Vollenhoven?
Ja, nog 2 jaar. En toen konden de beide MAVO's, de christelijke en de openbare, niet vinden. Waardoor de christelijke MAVO naar Emmeloord ging. En voor de MAVO in Vollenhoven openbaar geen bestaan meer was. Dus jaar 3 en 4 ben ik naar de Noordoostpool, naar Emmeloord gegaan.
Dus je hebt het einde van de MAVO's meegemaakt in Vollenhoven?
Ja, zo oud ben ik al, ja.
Ja, zo oud.
Dat was voor mij wel een hele goeie. Want ik had niet zo heel veel in en om Vollenhoven, laat ik het maar netjes zeggen. Dus ik vond het wel erg prettig om naar Emmeloord te kunnen. Dat
was wat meer wereld, hè?
Ja, nou ja, ook, maar ik had ook niet veel. Ik zat niet echt in vriendenclubs of zo en in Vollenhoven. Dus dat betreft al een beetje Einzelganger. Dus ik vond het wel heel fijn om op een gegeven moment in Emmeloord gewoon allemaal nieuwe mensen te ontmoeten. En blanco naar voren te kunnen. Dus mijn weekenden, als ik dan een keer uitging, dat deden we natuurlijk wel eens. Ja, dan ging ik naar de C. André in Magnessen. Tot diep in de nacht. En de volgende ochtend natuurlijk om 10 uur in het Dwarsgracht zijn. Dus dat even terzijde. Maar ik vond het wel heel prettig dat uiteindelijk dat Emmeloord op mijn pad kwam. Gewoon heel veel nieuwe mensen leren kennen waar ik nog steeds mee omga. Dus dat is wel heel leuk.
Ja, maar je hebt ook een heleboel mensen leren kennen toen in die tijd. Hè? Maar je zegt net, ik ben een beetje Einzelganger. Hè? Ben je dat nog een beetje?
Nee, eindelijk. Een beetje plat zeg ik. Ik had gewoon niet veel vrienden in Vollenhoven. En ik hoorde nergens bij, om het maar zo te zeggen. En dat is wel een drijfveer geweest om uiteindelijk dat ondernemerschap ook misschien wel wat uit te vergroten.
Misschien heb je daardoor ook wel tijd gekregen om dat ondernemerschap uit te vergroten.
Nou, ik heb mezelf voorgehouden. Ik zal zorgen dat ik er wel kom. En dat laat ik zo netjes formuleren. Als je gewoon nergens bij hoort, dat is gewoon vervelend. En dan uitvergroot heet dat pesten misschien. Maar dat is voor mij wel eens de slinger geweest om echt te zorgen dat ik op een of andere manier boven water zou komen.
Ben je gepest vroeger dan?
Ja, hard gezegd, meer buitengesloten. Zo heb ik dat altijd ervaren. Weet je, dat je altijd toch er gewoon niet bij hoort. Punt. En dat vormt wel iemand. En ik wil niet zeggen dat iemand alleen maar negatief vormt. Want uiteindelijk heeft het bij mij iets aangeslingerd. Maar ik kijk op dat punt niet echt. Kijk, God, dat ik nou zeg van... kijk, thuis was het gewoon prima, geweldig. Ik wilde echt een hele goede jeugd gehad. Maar het is niet zo dat ik het gevoel had van... Nou, dit is nou mijn wereld. Ik ga hier nooit meer weg. En vol over is de best. Nee, dat niet.
Nou, ik begrijp dat wel een beetje. Mijn leven zat een beetje hetzelfde in elkaar.
Ja.
Ook nergens bij hoort, maar toch overal bij.
Ja, nou dat zeg je heel goed. Ik denk dat het zo is. Het is niet zo dat ik ergens binnenliep dat je weggehoond werd. Maar gewoon het gevoel van, ja weet je, maar ja, jullie gedogen mij niet op zijn manier.
Nee, maar jij past ook niet in vakjes.
Nee, maar dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat is een boel van tevoren. Nee, en wat ik zeg, door het harde werken en door toch ook overal wel te zijn en ook te zien dat er meer in de wereld is en uiteindelijk dat kunnen sparen. Daarom was dat bruggetje naar Blokcel op een gegeven moment natuurlijk wel heel bijzonder.
Ja, had je toen al kennis aan je vrouw?
Nee, maar ik was altijd wel verliefd op de vroeger.
En vroeger al?
Ja, vroeger al. En ik zeg ook altijd, pest er al, ik kreeg namelijk altijd mijn zin. Dus het heeft een tijdje geduurd. Dus ik was vroeger al helemaal verliefd op dat meisje. En uiteindelijk kwam zij bij mij aan het werk. Maar dat was al een paar jaar later natuurlijk. Dus dat zat bij mij niet meer in het systeem. Maar goed, uiteindelijk toen ze dag in dag uit om mij heen liep in de zaak. Als medewerkster. Ja, toen ging er toch wel wat groeien. Ook van haar kant. Dus ik zeg altijd heel ironisch van... Ik heb één keer wat gerommeld met mijn medewerksters. Maar goed, daar ben ik ook netjes mee getrouwd. Dus dat... En nog steeds met heel veel plezier.
En nog steeds met heel veel plezier. Ja, dan kan je zien hoe het leven kan lopen. Dan.
Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik heb altijd wel. Ik ben niet gelovig, maar ik geloof wel dat je elementen kunt omzetten. Als je maar lang genoeg in iets gelooft. En ik ben heel visueel ingesteld. Dit is heel veel dingen, als ik ook ergens heen ga of ik moet ergens spreken. Of dan heb ik dat al wel 50 keer in mijn hoofd al gedaan. Maar daarvan weet ik ook dat ik, als ik maar lang genoeg aan bepaalde dingen denk, dat het ook gaat lukken. En dat is mijn soort geloof, zeg maar.
Ja, gaat dan ook wat je al 50 keer bedacht hebt, gaat dat ook gebeuren? Of wordt het dan ook weer totaal iets anders?
Nee, vaak is het wel zo dat ik heel goed weet waar ik dan terechtkom. Bijna altijd, laat ik het zo zeggen. Ja, dan bleef ik dat zo in mijn hoofd, dat het uiteindelijk in de praktijk ook vaak wel zo werkt. Maar ook met dingen die ik heel graag zou willen in het verleden ook. Ik wist gewoon dat het bedrijf, dat er iets ging gebeuren. Dat wist ik gewoon. Ik wist alleen nog niet hoe. Maar mij lang genoeg. Maar ook toen ik het Mauritshuis had en er kwam een buurpand. Ik denk altijd lang genoeg naar het buurmanpand gekeken. Dat hij daar natuurlijk ook kwam. Zo'n gevoel had ik al. Het gebeurde dan ook. En dan was het zakelijke gelukkig en het doorpakken dat het ook lukte. Maar nee, ik geloof het nou nog steeds in. Ik weet gewoon, ja, als je maar je de casus goed genoeg beïnvloedt, dat het uiteindelijk komt.
Uiteindelijk, als je je zin erop zet, dan komt het eigenlijk wel
goed. De korte versie van wat ik net zei.
Ja, ja, uiteindelijk wel. Als je echt iets wil, dan kan het ook vaak wel.
Ja.
En vaak komt de situatie ook op je pad.
Absoluut. Ja.
Heb jij leuke dingen, ben je leuke dingen tegengekomen zo op je pad?
Ja, nee, alleen maar. Kijk, ik heb als oude mannen praten met als tegen jonge ondernemers vaak en jonge mensen. Van, hè, de mate van offers bepaalt je succes. Hè, het is niet zoals er 10 mensen op een rij staan dat er maar 1 een topondernemer wordt. Dat is onzin. Alleen, dat zijn misschien wel 3 of 4 die kunnen ondernemen. Alleen, ja, hoeveel offers lever jij om je doel te bereiken? Nou, en zo hè, dat beïnvloeden. En zo is er best wel veel op mijn pad gekomen. Maar doe je er dan wat mee of doe je er niks mee? Ja, Annemarie en ik hebben altijd dat ook 2 verschillende lijnen. Hè. Ik zat meer op de voorkant, zij meer op de organisatie. Maar goed, als het op ons pad kwam, dan was het eigenlijk geen discussie. Gewoon doen. En ook best wel grote risico's genomen in verhouding tot bedrijf. En dat is ook op een paar keer op het randje toe goed en ook eens een keer erover niet goed gegaan. Maar ja. Veel dingen zijn wel... eigenlijk alles wat ons tot nu toe voor de voeten is gekomen... dat hebben we wel, daar zijn we wel voor gegaan. En niet alleen maar ondernemend, maar ook op sociaal gebied. Ja, dat net zoals met de ontwikkeling met het spreken. Ja, dan als ik kom, dan ga ik daar wel volle bak voor.
Ja, want je spreekt ook bij bijzondere dingen, zeg maar. Maar daar komen we straks nog helemaal terug.
Ja, vast.
Op jouw spreken, want je bent al druk aan het spreken.
Gelukkig wel, ja.
Ja. En toen je in Blokcel kwam, want je hebt toen het pannenkoekenhuis overgenomen.
Ja,
hoe lang heeft je zijn pannenkoeken achtervolgd?
Nou ja, kijk, met de kennis van nu had ik veel beter het pannenkoekenhuis natuurlijk groots uit kunnen bouwen. In het kader van wat de marges zijn op dat soort producten. Maar kijk, de familie van der Hoofd die heeft daar 7 jaar de exploitatie gedaan van Mauritshuis. En kwam natuurlijk vanaf de Witte Hoef in Giethoorn. Maar goed, ik was jong, ik kwam bij de Otterskooi weg. En onbewust ben je toch een beetje in dat middensegment opgevoed. Ja, dat wilde ik ook heel graag. Uiteindelijk een restaurant met de klassieke gerechten van toen. Maar ja, weet je, als ik zou weten, en ik weet dat wel, hoeveel flessen wijn op mij ingezet zijn, van hoe lang houdt die jongen het vol? Ja, als ik die allemaal gekregen had, had ik de kelder wel vol. Maar dat, ik was net 21 toen ik daar begon. En 20 toen het verhaal speelde. En dat, dat Siem van Dijk bij jou bekend mij introduceerde bij de familie. Ja, dat was natuurlijk een waanzinnig verhaal. Een ventje van 20 die een restaurant over gaat nemen.
Nou, het was ook een waanzinnig verhaal, ja. Eerlijk geweest.
En als ik mezelf zie, denk, en vanaf de zijkant terugkijk, denk ik, goh, ik had ook best wel een grote bek toen de tijd. Misschien nog steeds wel, maar ik heb er ook wel een beetje doorheen gebluft. Maar wel altijd geweten. Maar ik, dat betreft zie ik natuurlijk letterlijk in de spiegel dat ik ouder word. En, maar ik denk nog precies zoals toen. Nog, weet je, die frisse kop van hoe je gewoon mensen kunt bespelen. En bespelen bedoel ik met het goede zin van het woord. Hè? Hoe je mensen kunt vermaken. Ja, dat kunstje, en het is geen kunstje, dat is oprecht. Maar dat kunstje, dat kon ik toen ook al.
Het moet wel een beetje in je zitten natuurlijk.
Ja, hè? Maar ik kreeg ook bij de Otterskooi, en daar ben ik ze nog steeds heel erg dankbaar voor. En wij kregen ook alle ruimte. En we hadden, klassiek was daar een bedrijfsleider. En nou, ik was de jongste bediende. Maar het was een compleet toneelstuk. We hadden een team van een man of 4, 5. En we kregen daar de vrije hand. Ja, dat was gewoon hilarisch. Als ik die dingen, ik had ze allemaal op moeten schrijven. Dan had ik het mooiste boek ooit gehad. Maar zoveel mooie dingen. En mijn werkgever toen, Fokker Vos. Nou, ik was 18, 17, 18. En hij zei, hier het boek. Ga die partij maar afspreken. En zorg dat je er genoeg aan verdient. En ga maar. Nee, dus ik ging met het boek, ging met mensen zitten die wilden een feestje geven. Ja, en dat soort kansen, wat misschien heel klein lijkt, maar ja, daarvan heb ik heel veel geleerd. Dus toen ik voor mezelf begon, een paar jaar later. Ja, dat kende ik allemaal.
Daar heb je wel de voordelen van natuurlijk. Hè?
100%, 100%.
Want je bent natuurlijk voor het blok gegooid.
Ja, zeker.
Om dat te organiseren en ja. Allemaal te doen.
Ja.
Dat heeft je wel gevormd waarschijnlijk.
100%, 100%. En weet je, en als je begint op die leeftijd, en dat hele traject duurde ook een half jaar voor het zover was. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die keken ook een beetje afgunstig naartoe. En wat moet dat ventje? En die zullen wel eens even testen. Ja, dat was.
Testen geslaagd waarschijnlijk.
Test wel geslaagd, maar, dus, maar uiteindelijk wel echt bewezen dat we het ook waard waren om op die plek te mogen zitten. En daarna is die hele groei van het bedrijf natuurlijk ontstaan, letterlijk qua volume en panden. Maar dat respect, als ik kijk tot mijn 30ste.
Je was nog veel te jong om ondernemer te wezen.
Nou,
in de ogen van een heleboel.
In de ogen van heel veel mensen. En terecht, hè, want je weet zeker niet alles. En ik ben natuurlijk een paar keer goed op mijn smoel gegaan. Maar ook daar leer je weer van. We hebben altijd wel de kunst beheerst om ook wel te luisteren naar andere mensen. Hè. In de zin van het bouwen van het netwerk. Kijken wie is wie en hoe kan mij die misschien helpen. En ook daar nederig in zijn op het moment dat je die zoekvraag een keer hebt. Maar het was wel een hele bijzondere tijd. Ja, ik kijk er met heel veel plezier op terug.
Ben je niet bang geweest om advies te vragen van mensen?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Of ik er wat mee doe is wat anders. Alleen ja, je kunt natuurlijk niet alles weten. En dat is een open deur opmerking. Maar juist het hengel uitgooien. En zorgen dat je netwerk goed in elkaar zat. Dat mensen ook begrepen. Hè? Ook dat de man van de bank begreep wat ik aan het doen was. Maar dat ook mijn buurman begreep wat ik aan het doen was. Maar ook de voorzitter van het plaatselijk belang begreep waar ik mee bezig was. Dus op alle manieren die elementen te beïnvloeden. Wat ik net ook al zei. Om je heen. Ja, dat iedereen begrijpt. Wat dat Mauritshuis aan het doen is. En waar die jongen op dat moment heen wilde.
Ja, wat
en,
moet die jongen hier? Wat doet hij nou?
Ja, wat doet hij nou? Maar ook dat ik goed contact had met die buurman. Die mij tijdig informeerde. Want dat huis was toen nog van de christelijke school. Dat die mij tijdig informeerde van let op. Ik ga hier niet door. Waarschijnlijk op deze woning. Maar hoe kwam dat? Ja, die man daar had ik goed contact mee. Dus ik zorgde altijd aan mijn omgeving. En dat doe ik nog steeds. En zo hoorde ik natuurlijk ook veel zaken waar ik ondernemend veel aan had. Dus die gunning twee kanten op een beetje proberen te beïnvloeden.
Ja, dat is ook wel mooi. En had je toen in die tijd ook nog wel een beetje vrije tijd dan?
Nee.
Nee? Heb je helemaal geen hobby's gehad?
Nee, nou muziek heel veel. Jarenlang met de fanfare zijn we vol over gezeten. Concertslagwerk deed ik altijd. Nou, dat wilde ik combineren. Maar goed, daar dacht toen het bestuur iets anders over. En dat is ook wel waar. Als je echt lid van bent, dan moet je er ook zijn. Maar dat lukte mij niet. Dus dat ging al snel weg. Dus ik heb jarenlang mijn drumstel nog wel boven gehad. Dus dat ik in frustratie en 's nachts met een feestje in de borrel op de drumstel nog eens een keer erbij pakte. Maar dat was het eigenlijk. Want ja, werken was ook wel mijn hobby hoor. Want je bent gewoon bezig in een proces. En gelukkig ook goed contact met een aantal inwoners in blok Zijl. Dus dat ook veel gezellige momenten hadden. Maar ja, specifiek echt hobby's erg aan kunnen deelnemen. Nee, ik heb nog getracht een tijdje te volleyballen. Maar dat was ook allemaal lastig. Alles was gewoon lastig. Want ja, je bent gewoon altijd aan het werk.
Ja, je bent aan het werk als Nanne Vrijers, hè, met een horecabedrijf.
Ja, en dat had misschien niet gehoeven. Kijk, ik terugkijk. Ja, is het nou handig om 7 dagen in de week in slag en de ronde te werken? En af en toe niet boven het bedrijf te kijken. Hè, als helikopter. Ja, daar kijk ik nu misschien wel een beetje op terug. Maar er was ook geen keus. De investering was dusdanig. Al mijn geld wat ik had, wat ik net vertelde, bij elkaar gesprokkeld had, plus mijn oude Ford Sierra van 6000 gulden. Alles werd in die zaak gestoken. En Annemarie en ik hebben eigenlijk tot op laatst altijd zo een beetje pak de bedragen niet letterlijk, maar even als metafoor. Ja, als we 10.000 euro investeren, dan als we 10.000 euro over hadden, dan gaven we 20.000 euro uit. Om je er weer door te investeren, om jezelf weer te dwingen. Oh, die 10 die ik nu tekort kom, daar moet ik weer voor gaan. En zo heb ik dat vliegwiel altijd aan de gang gehouden. Maar ja, het kopen van panden was natuurlijk best wel complex met een horecabedrijf. Het is me wel gelukt samen met andere manier. En alleen dat heeft natuurlijk altijd heel veel druk geleverd. En die druk, ja, die zetten wij gewoon om. Ja, werken. Gewoon gas erop.
Ja, maar dan zie je het ook als werken? Of,
nou,
heb je het altijd gezien als werk dan? Want als je zo bevlogen bent, dan is het geen werking meer. Hè?
Ja, kijk, ik heb de prijs natuurlijk wel betaald voor te hard werken en te redelijk stressgevoelig. Er is wel een kantelpunt ontstaan dat ik dacht van ja, oké, het is mijn hobby en het is mooi. Maar als ik zo doorga, dan ga ik dit niet volhouden, letterlijk en figuurlijk.
Is dat letterlijk gebeurd dan?
Ja. Ja,
dat je de boel toch verkocht hebben uiteindelijk, daardoor?
Er is wel meegespeeld, omdat ik uiteindelijk in 2005 was een hele complexe periode. Toen moesten we het bedrijf in Vollenhoven afstoten. Dat we kregen gewoon niet genoeg aan het draaien. Omdat blok Zijl ging onverwacht uitbreiden. Bij jou bekend, Piet Doeven, de groenteboer, was nooit te koop. En ik had Vollenhoven begonnen, de exploitatie. Ben ik nog één keer bij me geweest, kom je pand te koop? Want het lag heel strategisch naast ons. Hij zegt, nee, nu niet, nooit niet. Nou, dan niet. Balen, dus Vollenhoven gekocht. Dat bedrijf veel te veel geld geïnvesteerd op dat moment. Maar wel redelijk op omzet gekregen. Maar ik was daar 1,5 jaar bezig. Stond er denk ik Piet Doeven voor de deur. Ja, we stoppen ermee. Ja, maar Piet, je zou toch doorgaan. Maar dat waren 3 panden op dat moment. En we zijn s'avonds, mijn vader was ook nog heel grappig. En we zijn s'avonds bij hem gaan zitten. Jongen, ik had er maar geen euro. Sterker nog, de halve wereld kreeg nog geld van me. Maar ik ben bij Piet gaan zitten en ik heb 3 panden gekocht. Ik heb gewoon ja gezegd die avond. Met een beetje strategie ook van mijn oude heer. Dus ik heb de volgende dag de bank gebeld. Joh, ik weet niet hoe dat moet, maar ik heb gisteravond 3 panden gekocht en die gaan jullie financieren. Nou, dat was natuurlijk één grote panieksituatie. Maar dat kwam achterweg, maar de vraag was even anders. Dat we nog 2 jaar lang dubbel gedraaid hebben, wel met volle hoofden er nog bij. Blok Zijl kwam die hoek van Piet Doeven erbij. En de eerste dag dat ze daar terrastroen neerzetten, ik denk, god, wat leuk dat al die mensen komen kijken. Druk, hartstikke druk. Maar het is nooit weer opgehouden. Want in één keer was dat pandje aan het front, werd in één keer het hoofd van het bedrijf. Waardoor het een soort vliegenstrook werd waar mensen altijd tegenaan vlogen. En het is ook nooit weer opgehouden met die drukte. Maar daarmee kwam Vollenhoven in de knel. Nou, dat was 2005. En dat toen was een andere manier in verwachting van onze eerste dochter Mariette. Ja, toen was ik gewoon de hele zomer gewoon al niet fit. Heel veel klachten. En door het ziekenhuis allerlei testen gedaan. Ik kon gewoon niet meer praten. Nou was dat voor een aantal mensen wel een verademing trouwens.
Ja, dat was wel handig af en toe denk ik voor een paar.
Ja, maar gewoon kon niet meer praten. Ik denk, joh, ik ben een raar kuchje. Ja, achteraf was dat pure stress. En ik was toen al wat jonger en dat is wel overgegaan. Maar ja, goed, we zijn maar door blijven gaan. En uiteindelijk 2015, toen 1 mei, letterlijk dag van de arbeid, toen ging de stekker eruit. En dat was wel heel heftig dat je dus letterlijk in elkaar sodemietert. En ja, bijna een jaar thuis gezeten. En dat ik echt eerst, ik was net verhuisd naar waar we nu wonen. Een hele heftige periode gehad op allerlei fronten. En ja, dan blijkt dat lichaam dus geen moment ingrijpt. Terwijl je heel lang die signalen hebt gehad. Maar dat was wel zo heftig op dat moment. En dat ik ook letterlijk dacht, ik had het huis net verbouwd. Ik zei, nou, ik zal hier niet de kreten benoemen die ik dacht. Maar ik denk blij dat alles gelijk vloers is, laat ik maar zo zeggen. Zover was het op dat moment. Ja, en dan kom je thuis en dan lig je op bed en dan kijk je tegen de witte muur aan. En dan denk je, ja, wat heb ik nou allemaal gedaan?
Ja, en de wereld gaat door, hè?
Heel snel. Echt nog steeds diep respect ook voor mijn vrouw. Want die heeft dat jaar... ik ben 1 mei thuisgekomen. Ik ben maart het jaar erop ben ik pas weer aan het werk gegaan. Heel voorzichtig. Ja, en Annemarie heeft dat jaar zich echt een slag naar rond gewerkt om dat bedrijf in de benen te houden. Dat ging hartstikke goed. Nog steeds 1 kleine frustratie. Het is een van de weinige jaren. In ieder geval was een van de hoogste winsten in dat jaar. Dus het was ook wel eigenlijk, ben ik helemaal niet nodig in die tent. Een heerlijke openbaring eigenlijk. Maar ja, toen dacht ik wel van ja, wat...
Het beste jaar ooit dat Alvo op bed lag.
Ja, feitelijk wel, ja. Voor de zaak was dat... Maar joh, dan is er wat kapot. En daarna zijn we natuurlijk weer volle bak doorgegaan. Ik moet wel zeggen, vanaf dat moment hebben we ook echt een plan gemaakt. Ik ben Ton Lenting is al jarenlang een goede relatie en een horecaadviseur. Daar deed ik wel wat trainingen bij en die heb ik op een gegeven moment gevraagd. Wil jij eens meekijken nu? Want ja, dit komt niet goed op deze manier. En niet dat het lag niet aan omzet. Het lag nergens. Alleen gewoon zoals wij werkten. En ook hoe het bedrijf in elkaar zat. Het was eigenlijk natuurlijk allemaal elkaar geknutselde panden. Het was ook deels verouderd.
Dat is een van de moeilijkste dingen, Algo, hè?
Ja.
Hulpvragen, hè?
Ja, en ik weet nog... Ik ben ook zelden zo beledigd als door hem. En daar moeten we allebei nog heel erg om lachen. We hebben die... En daarom was het september of zo van dat jaar... dat ik hem meenam in de sloep. Beetje varen, dat ging natuurlijk wel. En we komen aan het einde van de middag terug te zitten in de tuin. En... toen zegt hij tegen mij de legendarische woorden. Hij zegt, zullen we er nou eens een bedrijf van gaan maken? Dus ik kijk hem aan.
Toen was het even slikken.
Ja, ik zeg, wat een gehaktbal, joh. Een bedrijf van maken, het is 2015. Ik ben al vanaf 1998 bezig. Maar hij had gewoon gelijk. Ik had gewoon alles voor elkaar, maar ik had niks voor elkaar. Gewoon geen plan. En daar is uiteindelijk dat hele Mauritshuis, zoals het er nu uitziet... is eigenlijk door hem en met ons daarbij natuurlijk op papier gezet. En het klopte exact wat hij zei. Want daar is die verbouw natuurlijk uit weggekomen van 2018. Dat het dat hele bedrijf voor en achter de muur alles losgetrokken hebben. Compleet opnieuw erin gebouwd hebben. Ja, en dat klopte. Want een jaar later was de omzet verdubbeld. En wij werkten veel efficiënter. Lang niet zo hard meer. Kwam er nog iets met corona natuurlijk tussendoor.
Ja, dat was, dat was ook niet handig.
Maar het was een heftige periode. Maar goed, gekoppeld 2015. En ik voelde wel... het Mauritshuis was geen met 3 jaar geleden... 3 jaar geleden... in mijn optiek ook helemaal af. En ik voelde zelf ook wel... ja, als ik weer zo doorga, dan solliciteer ik weer op... toch misschien weer een uitval.
Hij deed het weer niet in de hand, hè?
Ja. Ja.
Dat het weer te snel ging.
Ja, dat ligt veel aan. Ja, het is, ik kan het ook niet helemaal goed uitleggen. Maar dan voel ik gewoon... Dan krijg ik gewoon weer klachten. En die zijn inmiddels heel herkenbaar voor mijn dochters en mijn vrouw. En dan krijg ik er weer van langs. En dat gebeurt nog wel eens.
En dat heb je zelf niet in de gaten?
Jawel.
Of de omgeving?
Nou, wat je het frustrerende is... Wat net natuurlijk in het voorgesprek ook even kort... Hè, als je soms wel wil, maar dat je lichaam dan zegt van niet kan... En het is gewoon anders met je energie omgaan.
Ja.
En dat komt natuurlijk deels mentaal. Maar ja, dat is wel eens een hard gelach. Dat je denkt van waarom reageert dat lijf nou zo op stress? Ik voel me gewoon erg stressgevoelig op dat punt.
Dat zijn dingen die kan ik me ook niet voorstellen. Maar toch gebeurt het je.
Ja, en ook je ziet het gebeuren. Je voelt het, je weet het. En de 2015 crash was natuurlijk ook... Omdat ik er gewoon echt doorheen gedrukt heb. Ik ben maar doorgegaan. Het lichaam roept maar van... maar goed, ja, die mentale is het ook wel eens een uitdaging. Ja, en dan is het ook prima en fijn ook door mee laten helpen. Maar goed, dat is wel een beetje doorheen. Als ik gewoon terugkijk van hoeveel offers we hebben geleverd. Hoe hard we gewoon gewerkt hebben altijd. Omdat je het zelf ook niet gunde. En het is allemaal niet zielig hoor. Want ik heb in al die jaren ook verder prima van geleefd. Het is niet zo dat we daar alleen maar 7 dagen per week met 4 wallen onder je ogen in het pand rondliep. Maar wel gewoon, er was niks anders als dat. Ja, en dan blijkt het dan dat je er toch een keer de prijs voor betaalt.
Ja, uiteindelijk wel natuurlijk.
Ja.
Want van werken, daar vaart niemand wel bij, van hard werken. En
je moet efficiënt werken.
Efficiënt werken,
en dat
ja.
heb ik iets te laat geleerd.
Slim werken.
Slim werken. Veel meer kijken naar de processen. En ook een stukje digitalisering toelaten in je bedrijf. Investeren in systemen. Ja, dan blijkt je veel efficiënter kan werken. En dat je vrij meer vrijheid geeft aan je mensen natuurlijk. Ongelooflijk fijn team gehad altijd in de zaak.
Werd het leven ook mooier en leuker dat de kinderen kwamen?
Ja, nee, absoluut. Nee, ik heb ook dat. Ik wist ook eigenlijk, mag ik nooit hardop zeggen, zeker niet voor de microfoon. Maar ik wist ook dat ik 2 dochters zou krijgen. Ik wilde ook niet anders als dat. En beide keren van de zwangerschap wilde ik het ook niet weten, mijn vrouw ook niet. Maar goed, dus toen de eerste geboren werd, een meisje al gejuich alom. En toen 2,5 jaar later Paulien geboren werd in een Meppel, in het ziekenhuis. Ja, het letterlijk en figuurlijk toen ze eruit kwam en de dokter vertelde, nou, het is een meisje. Ja, dat, dan had ik weer zo. Yes. Ik heb de trui ook nog. Allebei bij de geboorte die ik aan had. Nee, mij jongen, super. Ik ben zo blij met ze. We hebben echt, ik ben niet klef lopen lullen, maar gewoon hele fijne meiden. Ze hebben helemaal gezien hoe het werkt. Ze zijn super loyaal. Nou, gelukkig zijn we allemaal wonen nog thuis. Maar we hebben het echt leuk met elkaar.
Ja, hartstikke mooi. Waarom wil je dan graag meiden met plaats van jongens?
Dat weet ik niet.
Dat heb je nog niet voor te zeggen.
Nee, zeker niet. Joh. We hadden ook wel jongens namen klaar, hoor. Dat was niet zo. Maar ik heb gewoon geweten dat er 2 meiden zouden worden. Dus vind ik ook tot op de dag van vandaag superleuk.
Ja, dat is ook wel fantastisch natuurlijk. Hè?
Ja.
En hoe hebben jullie leven beïnvloed dan? 2 dagen.
Nou, heel goed. Het gaf natuurlijk wel inzicht. Hè. We moesten dat allemaal wel arrangeren en organiseren. Nou, bij de eerste hebben we echt een fout gemaakt. En we zijn de persoon die ons geholpen hebben dankbaar. Maar dat we bijna een nanny hadden we thuis zitten. Jenny heet ze ook nog. Super lieve meid. Jenny van der Linden. Jenny de nanny hadden we thuis zitten. En Annemarie was aan het werk. Ja, als je er achteraf op terugkijkt. Had nou gewoon iemand extra aan de zaak aangenomen. Dat je thuis bij je kleine kunnen zijn. Maar goed, die balans hebben we gevonden. En toen die 2e werd geboren. Nou, die periode, toen was ik natuurlijk alweer een andere tijd. Maar toen hebben we al gezegd van, nee, dan moeten we het anders doen. En toen zijn we op dat punt zijn we dat wel beter gaan organiseren. We wonen natuurlijk naast de zaak. Dus we konden dan gewoon zorgen dat 1 thuis was. En s'avonds een babyfoontje neerzetten en pof, dan komen we aan de gang. Dus dat was wel een voordeel. En ja, ze hebben altijd meegeholpen, ook wel.
Ja, zo gauw dat kon natuurlijk. Ja. Hè? Want een horeca-kind is vaak alleen, hè?
Ja, nou, dat in ons geval dan niet. Omdat we nogmaals wonen naast die zaak. Ik ben wel dankbaar, want waar we nu mogen wonen, dat heb ik ook bewust, heb ik dat huis al heel vroeg gekocht. Want ik had wel geleerd van mijn vroegere werkgever, of gezien, laat ik het algemeen houden, dat als je kinderen op laat groeien in je zaak, dat leek mij niet een goed idee. Dus we hebben al vroegtijdig dat huis gekocht van als mijn kinderen in en uit gelopen. Hè, dus tussen het huis naast de zaak en de zaak. Als ze in en uit gelopen, dan ga ik hier weg. Nou, dat gebeurde op een gegeven moment. Ruzie met mij. Bam, bam, door de schutting naar de zaak toe, naar mama. Ik zeg, nou, dit is het moment. En toen hebben we het huis verbouwd en zijn we naar de Rietvink getrokken om dat gezin wat meer
structuur te geven.
Structuur afzijdig te houden. En daardoor werden wij ook in één keer veel productiever. Want we gingen gewoon na de zaak om naar het werk te gaan. En kwamen terug. En toen ik ernaast woonde, dan ging ik tussen de middag al eens even naar huis. Of dan de efficiëntie nam toe. Dus, maar die meiden die zijn met de zaak opgegroeid. Ze werken er ook allebei nog nu bij Pim en Selma. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ondanks dat we de zaak afgedaan hebben, zijn ze er nog steeds. Waardevol, hoop ik. En één doet hotelschool, ander niet. Die werkt wel, maar werkt alleen voor het geld. Verder heeft geen horecavisie, toekomst.
Nee, maar dat is ook wel mooi, hè? Er zijn totaal verschillende
mensen. Totaal, ja. In lengte, in breedte, in karakter, in scholing, in manier van uitgaan, in manier van verkering. Ja, ik denk, zet er allemaal in. We hebben toch 2 keer hetzelfde gedaan, maar 2 totaal verschillende, maar superleuke meiden.
Dat schijnt normaal te wezen, hoor. Ik heb ook 2 totaal verschillende jongens.
Wat ik zeg, dat zal ook geen hogere wiskunde zijn, maar ik moet daar soms ook wel zo om lachen. En, maar ook wel, ze genieten ook wel. Ze gaan nog steeds graag mee en ik hoef de motor van de sloep maar te starten. Of ze zitten allebei voorin klaar, want ze weten ook dat is ook gewoon gezellig. En ondanks dat ze 21 en 18 zijn, of bijna 21 volgende week, en 18 zijn, ja, ze zijn heel erg verbonden nog met elkaar. Dus
trots papa.
Ja, maar ik vind dat heel erg. Ik heb nu wel een opvreden bij een schoonzoon. Dus,
oh, lekker.
Ja.
Maar hoe heb je dat gedaan? Moest hij nog een beetje door de keuring of zo? Ja, hoe werkt dat bij jou?
Pak hem wel een beetje aan. Hij is de jongste, maar super, hartstikke leuke vent. En is meegeweest op vakantie vorige week voor het eerst. Nee hoor, dus dat laat ik maar ook gaan. Maar dat is ook wel mooi om die verschillen te zien in kinderen. Maar die. Maar ze zijn gewoon. Ze hebben wel gewoon commitment. Ze zijn heel goed met hun opleiding bezig. Ze werken gewoon hard. Ze zeuren natuurlijk wel eens. Maar ik zeur ook wel eens. Misschien wel vaker in hun ogen. Maar ze weten wel gewoon hoe het allemaal is gekomen. En we hebben ook in dat proces van de verkoop van het bedrijf. Want mijn dochter die heeft al horeca skills. Maar ja, we hebben wel gezegd. Ja, ik ga daar niet nog 8 jaar op wachten. Dat hou ik niet vol. En dat vol begrip, want zij weten het ook niet zeker. En dan moet je niet je kinderen zoiets in de maag splitsen. Maar we hebben ze wel in. Maar ze weten ook alles, letterlijk en figuurlijk. Ieder wachtwoord is ook beter, want die kan ik slecht onthouden. Maar ze weten van hoed en de rand en ook hoe het hele proces gegaan is. En dat, ja, daar zijn ze best wel jong volwassen in allebei. Daar ben ik wel trots op dat dat ook kan. En ze weten ook, als er wat aan de tafel besproken wordt, je houdt gewoon je mond. Punt. Altijd. En dat doen ze ook. Dus ik kan alles met ze bespreken. Ik hoef nooit bang te zijn dat ik... Als iemand zich verlult, dan ben ik zelf.
Ja, ja. Nou ja, maar nu duidelijke afspraken. Dat ken ik ook van vroeger thuis. Dus.
Ja.
En zo werkt het ook het best.
Ja.
En heb je inmiddels ook weer tijd voor hobby's?
Ja, nou ja.
Of ben je nu over... ben je nu weer te druk met andere dingen?
Nee, ja, nee, kijk. Echt hobby's in die zin. Die zitten wel op het water. Hè. Het varen aan zich. Annemarie en ik allebei heel erg mooi. Dus met de boot zo goud kan gaan we op pad.
Maar dat is wel mooi. Nou we het al over een boot hebben. Hè. Want ja. die grote boot die bij jullie altijd voor de deur lag.
Ja.
Dat heeft je leven ook een stukje bepaald hoor.
Nou ja, het leven bepaald is misschien wat zwaar aangezet. Maar ik ben Rokers, Weilen, Rokers Schipper, wel heel erg dankbaar. Oude Rotterdammer, dat hij altijd meedacht. Want het schip lag natuurlijk eerst bij ons voor het huis. Toen we daarnaast woonden. En toen kwam die ontwikkeling wat ik vertelde van dat pand van Piet Doeven. Dat we daar een Grand Café in gingen maken. En de terrassen werden uitgebreid. En toen kwam hij op zijn Rotterdamse scherm. Ik heb het wel gezien, joh. Ik zeg, ga die boot een handje in achter leggen. Dan kan niemand er meer voor liggen. Kan iedereen vrij uitkijken. En toen er luistert gelukkig nu nooit iemand van de gemeente. Maar toen hebben we s'nachts stoep open gespit. En dan heb ik een stroomkabel eronder doorgelegd. En dan krijgen wij gratis stroom. En je kunt altijd gratis water tanken. En is het schip naar achter gevaren. En toen hebben we de borden van de Bruine Vloot. Dat hoort ook niemand nu. Die hebben van de muur afgeschroefd. Die hebben een stukje naar achter opgehangen. En sindsdien was dat een vaste lichtplek. Maar goed, toen overleed hij. En dat was heel erg heftig. Iemand die dan plotseling die 50 jaar op zo'n boot woont. En daar gewoon letterlijk van afvalt. En om het leven komt.
Het was ook een blok zieliger geworden.
Ja, 100%. Die man, oude vrijgezel. Maar kijk, ik heb zijn uitvaart mogen doen als spreker. En daar kijk ik nog met heel veel, hoe raar het klinkt, fijn gevoel op terug. Maar als je 75 bent, je bent, zover iedereen weet, je hele leven vrijgezel geweest. En je familie woont in Rotterdam. En je krijgt voor elkaar om 450 man in de kerk te hebben met je uitvaart. En 330 man keken online mee. Dus dat je 750 man, even snel gerekend, op je uitvaart hebt. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Dus dat zegt wat hoe die man in Blokzijl verweven was. Dat is ook echt een schok. Ik kan me dat ook nog zo voor de geest halen, die zondagmorgen.
Ja, Blokzijl stond even stil toen.
Ja. En nog steeds, hè? Iedereen heeft het nog steeds over hem. Dat is ook zo bijzonder. Nou, dat redde jij. Ja, nou, laat ik even voor mezelf praten. Maar dat redden de meesten niet.
Nee.
Het is bijna onderdacht dat er wel...
Maar er zat ook wel een karakter in die
man. Ja, nee, tuurlijk.
Dus het was ook niet een gewone...
Zeker. Ruwe randjes. Maar het zat ook in heel veel dingen, weet je. Want hij was... Kijk, hij bestelde dat koffie met dubbel suiker. Ook zo'n iets ironisch. Maar dus kijk, toen hij overleden was. En niet, als er nog weer een bestelling op de computer binnenkwam. Koffie met dubbel suiker. Ah, rokersje. Ja. Weet je, en ook in dat soort dingen zat hij verweven. Maar hij heeft ook bij mij... Er is geen foto van de verbouw van het Maartenshuis waar hij niet op staat. Altijd meehelpen, slopen, hij. En, ja, heel bijzonder.
Ja, ook een leven bepaalde man is dat voor je geweest. Dus.
Ja, hij was daar wel. Achteraf gezien, wat ik in de uitvaart ook zei, dat emotioneerde mij toen ook zo erg. Een van de eerste dingen die mijn kinderen zeiden was Jokers.
Jokers.
Ja. En die stonden voor het raam, want hij woonde natuurlijk met de boot tegenover het huis. En stond er weer voor het raam, de kindjes zwaaien. Ah, Jokers. Dus als je dat redeneert, ja, ik weet niet beter dan dat hij er was. Hij was gewoon iedere dag in dat schilderij, in dat palet van mijn bedrijf. Ja, daar lag hij ook in. Dus als je dan ziet hoeveel contactmomenten hij toen met elkaar heeft gehad, dat is waanzinnig. En hij vond het ook wel mooi hoe het ging met de zaken, dat het toch allemaal weer uitbreidde. En dat was ook wel een beetje pro. Maar hij kwam ook weer overal. Dus het was niet zo dat hij alleen maar bij Mauritshuis zat, nee.
Nee, hij was bekend overal. Hij ging overal naartoe. Hij was al onbekend natuurlijk in Blokzijl.
Ja.
Dan heb je een plan bedacht voor die boot. Want die boot was natuurlijk fantastisch.
Nou, plan is weer een groot woord. Ik heb eerst ja gezegd en toen met mijn vrouw overlegd. Dus dat was...
Dat was ook niet de goede volgorde. Dat was
niet helemaal de goede volgorde. maar goed, wel evident duidelijk om het mooi te zeggen. Dat het dat schip is natuurlijk belangrijk. Want je hebt gewoon altijd vrij uitzicht vanuit je bedrijf. En waar komen mensen voor? Ja, Blok Zijl is ook een schitterend plaatje. En als je daar met je witte wijn naar de kolk zit. En je hebt een mooi uitzicht over de panden en over de boten. Ja, want het was wel eens dat de boot er niet lag, dat hij naar de werf was. Ja, dan kon je, Dirk, binnen twee tellen lag aan een grote Duitse huurboot met 8 knappe kerels van de kegelclub. Bier te zuipen en bitterbal. En die ging dan bij ons naar de play. En dan kon je dan de hele dag naar kijken. Dus ja, het was ook een weer, wat ik al eerder zei, het was ook wel een beetje regie natuurlijk van de omgeving.
Nou ja, het was ook wel mooi. Zo'n schip voor de deur te hebben natuurlijk. Hè, van de Bruine Vloot.
Absoluut.
Het past ook helemaal in het plaatje van Blok Zijl.
Dus het was ook geen keuze om toen hij overleed en de familie het niet over wilde nemen het schip. Dat hij gezegd van nou, dan pakken wij het. Alleen, ik heb iets snel ja gezegd. Want er bleek wel iets meer aan de hand te zijn aan het schip dan dat in eerste instantie werd te doen voorkomen. Dus ja, financieel werd het een redelijke leegloper. Al heel snel. En ik ben zo handig als een looie deur. Dus ik kan ook niks. Probeer ook niks trouwens. Maar, dus ja, dan ben ik dankzij de vriendenclub van Maurits Zijs hebben we best nog wat aan het klussen gegaan. Maar ja, toen natuurlijk de zaak wegviel en voor Pim en Selma was het allemaal net even wat te veel om dat schip natuurlijk ook nog erbij over te nemen. Ik denk, ja, wat moet ik met zo'n boot? Ik kan niet. Ik heb één keer geprobeerd met het ding te varen. Ik vaar er gelijk over 4 boeien heen. Dus dan werd ik alweer weggestuurd bij het roer. Ik kan er ook niks mee. En toen is uiteindelijk ons idee even hard gezegd of we nou, dan brengen we hem weer op de markt. Ja, toen kwam er dus weer de beweging op gang van ja, kan het dan niet een stichting worden? Ik zei, nou, dat kan wel, maar dan moet je me wel helpen. En dat is gelukt en die stichting is opgericht. Dus het schip gaat op zeer korte termijn over naar de stichting. Veel partners gevonden die gefinancierd hebben. Veel vrienden, veel mensen die zich nu aangemeld hebben. En volgens mij is 24 maart is de eerste grote klusdag op het schip. Dus dat is wel heel erg leuk.
Ah, dat is mooi. En dan is hij financieel ook een beetje in stand houden. Want zo'n schip die vraagt natuurlijk wel nodig onderhoud.
Dat is het, ja. Nee, juist met al deze partners en met de inzet. Want ik denk nu, als ik een beetje op personen zet. Ja, dat er nu al 50, 60 mensen mee betrokken zijn straks bij het schip. Ja. Dus als iedereen dat gevoel houdt van joh, we blijven er ook voor gaan, dan gaat het lukken.
Maar zou maar zo handig zijn als jou, komt er niet veel van, hè?
Ik heb andere kwaliteiten, noem ik er altijd. Er zijn er niet veel, maar dat kan ook echt niks. Maar mijn vader heeft me ook niks geleerd. Die deed ook al, laat maar, ik doe het wel. Ja, kijk, weet je, mijn dochter ook, die heeft gisteren een plankje gekocht aan de muur te hangen. Ja, die loopt dan gelijk naar de buurman. Buurman Ronald, wil je even de boel ophangen? Want ik ben ook, weet je, buurman en buurman, die serie die is voor mij gemaakt. Ik kan het gewoon zijn. En als ik al een keer denk van, nou ga ik het alcohol eens even rustig klussen. Ja, dat gaat altijd mis. Ik moest ook een brandblusser ophangen op de zaak. Nou, wat kan er nou mis aan om een brandblusser op te hangen? Onder de bar. Dus ik schroef het ding 4 gaten erin. Ik schroef het ding erop. Haak hem te hoog. Kon de brandblusser niet meer op. Alles er weer uit. Dus het lager opgehangen. Maar met dommigheid had ik het plaatje omgedraaid. En het was een beetje taps toe. Dus ik had weer 4 gaten. Ik hang het ding op. Shit. Ik kan de brandblusser niet hangen. Want de ophangsysteem zit aan de onderkant. Dus 12 gaten verder. Dan kijk ik om me heen. Zo, dan word ik niet gefilmd. Ik denk al. Nee, dat zijn iedere keer niet tegen. Ik moet er ook gewoon niet aan beginnen. Alles, jongen. Ik kan wel 10 van dit soort voorbeelden. Altijd gaat alles mis.
Ja, dat is ook wel, dat is ook wel mooi. Hey, jij, de boel is verkocht. En nou ben je toch weer niet vertrokken uit, uit ondernemend Steenwijkerland.
Nee, ze komen niet van me af. Nee, ja, heel mooi. Ik ben al heel lang betrokken. Ik denk al bijna wel 20 jaar bij de businessclub Steenwijkerland. Vroeger in een commissie voor sponsoring. Toen 11 jaar lang in het bestuur gezeten. Dagje in de week gaan werken een paar jaar geleden. Met de vraag, toen kwam de koptop, werd opgeheven. En die kwam bij de businessclub in. Gevraagd het bestuur van, wat zou jij 8 uur in de week een beetje die ondernemers willen begeleiden. En niet dat ik het beter weet, maar wel van, joh, zo werkt het. Daar moet je zijn, dit is een luik, dat is een telefoonnummer. Dat is erg leuk. Dus ik was al wel een beetje wat anders aan het doen naast de zaak. Nou ja, toen de zaak verkocht werd, ging dat parallel met het opbouwen van Theo Bouwjes. Een jaar lang zich ongelooflijk ingezet voor de businessclub, maar die koos even voor zichzelf gelukkig. Ja, toen waren zijn uren ook beschikbaar. En gelukkig met het bestuur er snel overeengekomen om dat in te vullen. Dus dat is nu 2 dagen in de week. Samen met Karen en Gerrie, een superleuk team. Waar we nu inmiddels voor 350 ondernemingen in Steenwijkerland.
Ja, want daar keek ik ook volop. Ik zei er van de week staan, 350 ondernemingen.
Ja, en still counting. Bijna iedere week heb ik wel een gesprek met een ondernemer die zich aan wil sluiten. We zijn gewoon heel zichtbaar geworden. Een belangrijke partner ook voor de gemeente.
En een mooie plek gekregen. Ja,
schitterende plek. Ja, lachen. En mooi. En lachen bedoel ik. In het RPA-gebouw, stationsgebouw natuurlijk sowieso een mooie zichtplek. Maar de helft van de week zitten daar 60, 70, 80 leerlingen. Het opgeschoten spul van 16, 17 jaar. Gaat dan naar school. Dan loop ik als oude man dan tussen. En af en toe een beetje zeuren als ze de peuken op de grond gooien. Maar een hele dynamische plek. Makkelijk ook te vinden. Makkelijk bereikbaar voor onze leden. En ja, van daaruit kunnen we de komende jaren echt slagvaardig opereren.
Is die ondernemersvereniging is die nou beter geworden, de Business Club, dan dat die was? Ook nu dat ze bij het station zitten, beter benaderbaar?
Beter, ik denk dat het zichtbaar is geworden. Hè. Achter de schermen wordt er al jaarlang door de verschillende besturen, per drie jaar wordt je benoemd, zitten we een dagelijks bestuur van acht mensen die dat doen. Ja, er gebeurt zoveel achter de schermen. Waar men geen weet van heeft. En wat nu een beetje gelukt is. Beter gelukt is ook door deze plek. Dat het ook veel zichtbaarder geworden is wat we doen. En daardoor zie je ook dat er meer mensen nu aanhaken. Want ja, Business Club klinkt nog wel eens wat ingewikkeld.
Maar klinkt een beetje zwaar, vind ik.
Ja, rode broek, witte wijn. Hè. Maar dat is het absoluut. Het is eigenlijk gewoon echt een bedrijvenclub die op de verschillende bedrijventerreinen bijna 30 activiteiten organiseren voor onze leden. Waar ze kennis op kunnen halen, kennis kunnen delen.
Want jullie nemen nou ook de inpitters mee, toch?
Er is eigenlijk maar één maatgeving. Dat is een KVK-inschrijving in Steenwijkerland.
Ja, dat was vroeger ook niet zo, hoor.
Nee, er waren al. En toen had je natuurlijk nog ZME, was er nog zelfstandig met elkaar. En, nou, je ziet nu gewoon dat het allemaal wat meer geclusterd is. Alleen het maakt het ook wel eens wat lastiger. Hè. In de dynamiek zitten we nu ongeveer met 50 ZZP'ers. Dat zijn 80 horeca- en recreatiebedrijven. Ik denk de top 20 echt van de grote ondernemingen. Huisman, Dijka, Cornelis. Heel erg belangrijk om die aan te haken. En dan de rest is zeg maar zoals Nederland in elkaar zit. MKB 1 tot 15 FTE. Dus het is voor ons als team natuurlijk wel heel belangrijk om al die groepen te blijven te bedienen.
Lijkt me moeilijk.
Is ook moeilijk, maar is ook weer leuk. Hè. Daarom doen we heel veel divers palet aan ondernemers activiteiten. Maar we zeggen wel, het is halen brengen. Kijk, als je met je armen over elkaar gaat zitten en je doet verder niks en je wacht tot ik een keer langskom. Jammer joh, dan moet je gelijk lidmaatschap opzeggen. We willen wel dynamiek met de leden. Dat is ook echt hun inzet. En we proberen ook alle activiteiten zoveel mogelijk met onze leden te organiseren. Want er zit gewoon heel veel kennis. Maar je zou je verbazen, Dirk, als je ziet hoeveel prachtige bedrijven wij hebben in Steenwijkerland. Zowel zichtbaar, hè, de hele grote, maar ook wat als je...
Die onzichtbaar.
Ja, ook, ik zit af en toe met de mond open en denk, god, hoe rijdt verzon? En hoe kun je er ook nog een verdienmodel van maken? Oh ja, wacht even. Maar dat is gewoon Steenwijkerland. Maar ook hè, in Oldenmarkt, in Vollenhoven, Heetveld. Er zitten bedrijf, jongen. Het is echt waanzinnig.
Ja, maar het is ook wel mooi, want ik heb ook het idee van dat de Business Club ook door de hele gemeente zit nu.
Ja, nee, maar absoluut. Ja.
En dat was eerder ook niet zo.
Nou ja, in ieder geval, het leek meer over Steenwijk te gaan.
Ja.
En we hebben gewoon ook onze activiteiten natuurlijk gespreid over het hele gebied. Geniet om de hoek is natuurlijk een hele mooie, belangrijke, een ander spectrum. Waar we ook laten zien, joh, er zitten zoveel diverse bedrijven in onze hele gemeente. Maar goed, we hebben op ieder bedrijventerrein hebben we een werkgroep. Dat doen we dan samen met ondernemers uit de plek zelf. Niet specifiek BCS-leden, ook. Dus we zitten gewoon heel veel in het veld. Maar het blijft wel, ja, ook de ondernemers, als ze wat willen, ja, dan moeten ze ook zelf proactief zijn.
Ja, maar dat is ondernemer eigen. Hè? Dat moet natuurlijk zo doen. Anders kun je ook niet ondernemen. Maar als je niks doet, dan...
Nou, waar ik trots op ben, en daar vind ik het ook mooi om er deel van uit mogen te maken. Ons bestuur, onder leiding van Roel van Hoorn, de voorzitter. Het wordt ook als een bedrijf gerund, de Business Club. En dat is gewoon heel mooi.
Ja, maar dat is ook nog niet zo heel lang.
Nee, nou ja, ik heb er natuurlijk veel van de zijkant. Maar we waren natuurlijk veel kleiner dan een aantal jaren geleden. En we zijn natuurlijk begonnen in het kantoor bij Weert Groen op het terrein. En toen achter op de Ezewold, bovenin. En nu hier op deze plek. Ja, dus die provincialisatie, die gaat maar door. En je krijgt meer volume. En meer type bedrijven die erbij komen.
Ja, maar je hebt ook meer te makken, zeg maar.
Ook dat? Nee, financieel.
Financieel ja. Kun je ook meer natuurlijk. Dan ja, zeker. Als je klein bent en nu met 300.
Nee, ja, absoluut. Kijk, en vooral het partnership met de gemeente is voor ons gewoon belangrijk. En andersom ook. Weet je, het is niet alleen maar liefdeverklaring. Af en toe schuurt het wel, dat moet ook. Maar dat speelveld verandert nu natuurlijk weer door...
Zonder wrijving in glans.
De klassiekers.
Maar de klassiekers.
Dat speelveld verandert natuurlijk weer de komende periode met gemeenteraadsverkiezingen en college. Natuurlijk nieuw burgemeester en nieuw gemeentesecretaris. Ja. Dus wij moeten onszelf ook even...
Begint nu alles weer opnieuw dan?
Nou, het begint zeker niet opnieuw, want...
Dat ligt natuurlijk een goede basis.
Het ligt een goede basis. Alleen het is ook wel weer zaak om gewoon te laten zien. En van de week hadden we zelf het BCS-verkiezingsdebat. Want toen die vraag ook opgenomen hadden Jannes en Joey heel goed gedaan. Ja, moet de Business Club betrokken worden in economisch beleid? Nou, daar stonden alle partijen bij Jannes, maar dat was ja. Maar dat vinden wij natuurlijk ook. Dus dat is ook wel belangrijk dat ook die de nieuwe gemeenteraad en het college straks wel beseft dat die BCS natuurlijk een dusdanige speler is en breed vertegenwoordigd is. Want ja, wonen en werk gaat natuurlijk nog wel eenmaal samen. We kunnen niet zonder bedrijven, we kunnen ook niet zonder, zonder inwoners.
Je klinkt lekker enthousiast hierover.
Ja joh, goddank.
En dan doe je ook nog Alco spreken, daar is wat over vertellen.
Ja, dat is heel bijzonder gegaan. Ik vind dat echt wel een van de mooiste dingen.
Want je praat graag.
Ja, en misschien zeg ik weinig, maar... maar die... ja, jongen, dat is gewoon een voorrecht. Het is een beetje uit het verdriet ontstaan. Een medewerkster, een oud-medewerkster van mij, die overleed. Plotseling. En dus was toen nog schoonmaakster bij mij. En toen had ik net de zaak verbouwd. En zij sprak de ironische woorden. Het is net die reclame van... kom ik even nu op. Maar ze staat zo te dweilen in de club. En ze zegt, nou, Alco, als ik je doodgaat, dan doet het mooi hier. Ik zeg, nou, Anneke, doe me ik allemaal. Want ik ben nog een jonge meid, zoals midden 50. Maar dat najaar overleed ze plotseling. En die uitvaart is gehouden in de club. Mauritshuis is natuurlijk van vroeger uit kerkelijk gebouw. Heel veel uitvaarten kwamen vroeger ook uit het Mauritshuis.
Was dat een moeilijke keus voor jou om dat toch te gaan doen?
Nou ja, het feit, het is even het bruggetje hoe ik dus gekomen ben. En die uitvaart heeft plaatsgevonden en dat, ik vond daar wat van. Het ging verder wel prima, maar ik vond er wat van. Het was heel rommelig, slecht georganiseerd. Dus ik heb tegen die uitvaartondernemers gezegd, joh, hier heb je mijn kaartje, heb je een keer wat in Blokzijl. Dan help ik je graag, want dit had gewoon beter gekund. Vond ik. Vooral voor... Ja, het was ook een beetje onze Anneke. En toen werd ik 3 maanden later werd ik gebeld. Door een collega van die vrouw. En iedereen herkent vast wel eens een keer de 3 seconden regel in zijn leven. En die... en ik neem op. Ja, met Alco. Spreek ik met Alco? Ja, u spreekt met Alco. Ja, ik ben van jaren die en die. Oh, ik zeg, mooi. Wij zoeken een wat jongere spreker. En ik heb een kaartje van u gehad. Want u bent toch uitvaartspreker? Ja, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dus ik heb hem 2 keer laten zeggen van die jonge sprekers. Dat klonk mij wel enorm mooi. Dus hij stelt die vraag, maar u bent toch uitvaartspreker? En ik tel tot 3. 1, 2, 3. Ik zeg, jazeker.
Maar dat is je vaker gebeurd, hè?
Ja, maar goed. Ik had het natuurlijk nog nooit gedaan. Ik had al wat ervaring toen met Business Gala en zo. Maar ik had altijd wel een sterke affiniteit. Want ik weet ook dat ik bij mijn opa begraven werd. Dat iemand daar op zo'n stoel stond te praten. En dat was in 1984, kun je nagaan. Dat was ik zelf een jaar of 8. Ik heb ook altijd geweten dat ik in die sector op een of andere manier terecht zou komen. Maar dit was dus in 1 keer de lead. En ik heb gewoon gebluft. Dus ja, ik moest met die zondag met mijn klapblokje naar Meppel toe. Naar de familie. En een jonge vrouw. Dat was ook nog heel heftig. Ja, en ik ben maar gaan zitten. Ik denk, ja, nou, doe maar. We zien het wel. Verhaal opgetekend. En dan hou ik van schrijven. En dan hou ik van dichten. Nou, dat is niet heel populair als je 22 bent. En je vertelt het aan je vrienden dat je gedichtjes schrijft om het ellende van je af te halen. Maar ja, toen bleek in 1 keer het kunnen praten. Het kunnen schrijven. Het geïnteresseerd zijn in mensen. En dat kunnen vertalen in een levenslooptekst. Met een bepaalde dynamiek. Ja, dat is ongelooflijk waardevol. Maar goed, die eerste keer, joh, ik naar Meppel toe. Dat was... Dat was natuurlijk voor corona nog.
Met samen geknippen.
Ach, joh, ja, ik mag daar gauw. Ik had er wel naast kunnen liggen. Wat een stress. Maar goed, dan kom je te staan. En dan blijk je in 1 keer, net als nu. Ja, wacht even. De macht van de microfoon, die beheers ik wel. Ja, maar wacht even. Ik heb die tekst gemaakt. Dus niemand weet wat ik ga vertellen.
Nee.
Dus ja, het kan ook nooit fout zijn. Ja, en als ik de tekst nu lees. Nou, dat is de 6,8. Dat is mijn eerste keer. En naarmate je je ontwikkelt, dan ga je je teksten verbeteren. En dan snap je processen. Maar goed, dan ben je binnen.
Het is wel een beetje je ding natuurlijk. Hè?
Ja,
begrijp ik. Je blind ergens instorten.
Ja, dat klopt wel. En dan het je dan meester maken. Maar goed, dat had ik ook de eerste weken bij de Business Club. Ondanks dat ik heel veel mensen ken. Ja, in 1 keer word geacht dat jij alles weet. Nou, ik zat wel eens bij werkgroepen en denk, god, waar hebben ze het over? Ja, wacht even, dat moet ik weten. Dus je komt weer een beetje in een leercurve. Maar het mogen spreken op zulke precaire momenten. Meegenomen worden door families in het verdrietigste moment van het leven. Ja, dat vind ik heel erg waardevol. En dat vliegt soms alle kanten op. Het zijn soms hele oude mensen, of jonge mensen. En daarom ben ik blij nu. Daar kwam op een gegeven moment huwelijken kwamen daarbij.
Het is wat breder geworden.
Ja, en weet je, nu gaat het alle kanten op. Ik heb vanmorgen een mooie opdracht weer binnenkort op het vliegveld Teugen. Een heel groot evenement te presenteren. Nou, 2 weken geleden hadden Otte Infra in Wapsen.
Heeft dat er ook mee te maken dat jij vrij beroemd en bekend bent? Dat je groot netwerk hebt?
Nou, ik besta wel natuurlijk. Ik heb, wat ik in het begin van het gesprek had, ik ben altijd bewust geweest dat het opslaan van telefoonnummers best wel handig is. En kan niet veel, ook nog niet, steeds niet heel veel op de computer, maar ik kan wel heel erg makkelijk telefoonnummers. Omdat ik gewoon weet, ik kom uiteindelijk iemand weer tegen. En in een gesprek bij een familie, ja, dan hoeft het vaak maar twee woorden. Of het gaat over het Mauritshuis, of het gaat over iemand die met mij gewerkt heeft, of het gaat over... Maar je bent heel gauw ergens. En door die zichtbaarheid ook, ja, word je ook wat makkelijker benaderd. Dus ja, op dat punt ben je wel bekend. Maar ik ben ook heel erg bewust geweest van dat ik mijn netwerk ook goed in elkaar moet hebben zitten.
Nou, dat is wel een mooi dingetje om je af te sluiten. Hey, ja. Wat typeert jou?
Ja, wat typeert mij? Toch altijd wel enthousiast. Soms wat overenthousiast. Als je deze vraag aan mijn vrouw stelt, krijg je een heel ander antwoord.
Ik stel hem aan jou.
Ja. Nou, ik ben wel hoog emotioneel. Dat durf ik wel te stellen. Dus, en dat is soms heel lastig, maar is vaak heel fijn. Maar ik hou wel van mensen. En die, daar heb ik alle dagen een profijt van. Maar het zit me ook wel eens in de weg.
Mooi, dankjewel.
Jij bedankt.
Dit was een RTV Sloss podcast.